het axioom, wat dan waar zou moeten zijn, hè?
Oh, wat een mooi woord, man.
Ja, sorry, dit komt uit de science fiction boek wat ik lees.
Holy shit. Ja. Ja, ik vind het echt schitterend. Axioom.
Ja.
Ik hoor echt niemand dat ooit gewoon normaal gebruikt.
Ik kon niet.
Op basis. Wauw.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
Lekker hoor. Blijft lekker.
Lekker hoor.
Lekker introotje. Hoeven we niet zelf te doen. Fantastisch. Wij zitten weer samen.
Lui donder ben je.
Jazeker, maar de luie mensen die zijn gewoon efficiënter, toch?
Ik zei donder, Thijs. Ben je trots?
Ja. Ik ben heel trots nu je het zegt. Zo.
Ja, ja, ja.
Ik ben zo verwoked dat het mij wel niet meer uitmaakt.
Ja, ik ben heel blij met jou als wokey, man.
Ja?
Wij zijn sowieso een beetje blij, toch?
Ja, heel blij.
Ja.
Maar ik weet niet waar je nu precies bedoelt, maar ik ben heel blij. Ja.
Gewoon, we mogen weer een nieuwe aflevering maken. We hebben vet veel onderwerpen.
Zeker.
Ik vraag me af of we het allemaal gaan redden.
Nope.
Anders gaan we gewoon een volgende aflevering weer verder met onze onderwerpen.
Ja, we gewoon...
Ik ben nog nooit zo goed voorbereid geweest, op mijn gevoel.
Nee, ik heb ook het gevoel dat we beter voorbereid zijn dan ooit. Nou, het was niet waar. Want
misschien wel te goed, hè? Want straks gaan we niet meer praten zoals wij normaal praten.
Ja, dan gaan we van het script af. Nee, juist het gevaar is dat je gaat scripten. Dat is heel moeilijk.
Nee, fuck scripten, joh. We gaan gewoon lekker even babbelen.
Ja, we gaan heerlijk babbelen. Waar wil jij mee beginnen? Of zullen we beginnen met iets korts en dan naar het hoofdonderwerp wat we voor vandaag hebben?
Ja, nee, laten we gewoon beginnen bij het vraagvuurtje. Wat jij?
Ja, laten we dat doen. Het vraagvuurtje. Ja? Dus we hebben echt een shitload aan vragen gekregen, gecombineerd tot een paar vragen. Even denken. Oké, ik ga hem gewoon opnoemen zoals hij ook in de mail staat. Ja,
ja, is goed. Okay. Zullen we eerst bij mail 1 beginnen?
Mail 1.
Ja.
Ja.
Quinten heeft ons een mail geschreven, heel gezellig, op 13 oktober. Dat is echt...
Je bedoelt die onderste, toch? Is dat? Die...
Ja, ja, ja,
ja, ja, ja, ja. Quinten, ja.
Daar waren we natuurlijk, daar kregen we allebei een glimlach van het oor tot het oor.
Ja, joh, want hij zegt sinds een tijdje, misschien wat laat, maar dan zeggen wij het is nooit te laat. Luister ik elke dag 2 podcasts van jullie. Nou, dat vind ik echt mooi.
2, hè?
2, gewoon 2 per dag. En hij is nog steeds bezig.
Dan ben je echt een fan.
Nee, echt een
top. Dan kan je dus wel, tegenwoordig, kan je een maand lang elke dag 2 podcasts van ons luisteren. Want er zit aan podcast nummer 61.
Ja, dat is nummer 61, ja.
Behalve in februari.
Precies, dan telt het niet. Dan schrikbeljaartje.
Dan heb je meer dan een maand nodig.
Oh, natuurlijk. Damn, jij bent goed. Maar goed, hij is al een tijdje bezig met beleggen. En hij werd door ons geïnspireerd. En wij hadden het in onze podcast over ETF's. En hij zegt, zelf zit ik in Vanguard, FTSE, All World. Of voor de mensen die de ticker willen weten, dat is VWRL. Voor het uitkerende ETF, dus wij bij deze dividend uitkeren. En VWCE voor het accumulerende fonds. Dezelfde index zit erachter. En hij heeft beleggingsfondsen waar ik streef naar 20% en dan uit cash. Ja. En zo opnieuw, omdat ik dat leuk vind. Nou, wat hij daarmee precies bedoelt, dat weten we niet. Maar dat maakt niet zo heel veel uit voor de vraag. Want de vraag is, welke ETF's met een groot verzamelmandje raden je nog aan? Hij wil graag focussen op 2 ETF's voor lange termijn. En Jeroen, nou, mijn antwoord was, houd lekker bij die ene.
Ja.
Want 1 ETF, bijvoorbeeld die FTSE-index, hè, die All World, die volgt 3600 bedrijven over de hele wereld. In een weging gewogen naar de economieën van qua orde van grootte, qua marktwaarde. Perfect. Goede spreiding. Wereldwijd, in aandelen 100%. Op lange termijn is dat gewoon een succes.
Ja, het is van onder de fire bloggers en vloggers en podcasters en zo.
Ja.
Mensen die bezig zijn met FIRE, is dit natuurlijk gewoon de nummer 1. De meest gebruikte. Dat betekent ook meteen dat je het ultieme midden kiest van de goedkope, goed gespreide ETF's.
Ja.
En dat is in feite gewoon een heel goed idee.
Ja.
Wat natuurlijk wel mee zou kunnen spelen is dat die ETF zelf een bubbel zou kunnen zijn. Omdat daar te veel concentratie in zou kunnen zitten. Daarom zou je kunnen kiezen voor een andere aanbieder.
Ja.
Het zou kunnen dat als daar iets mis mee gaat, dat iedereen daar zijn geld uit getrekt. En dat die specifieke ETF last van zou kunnen hebben. Theoretisch, puur theoretisch. Er zijn mensen die daar bang voor zijn. Je kunt je er ook voor afvragen in hoeverre je daar bang voor moet zijn. Ja. Want een ETF is uiteindelijk gewoon gericht op het volgen van de markt.
Yes.
Dat zal die ook zo lang mogelijk blijven doen. Maar mocht je toch willen spreiden, dan zijn er inderdaad mogelijkheden. Er zijn meer ETF's die dit doen. Je hebt ze bijvoorbeeld van Fink ETF's heb je ze.
Ja.
Dat heet tegenwoordig Van Eck.
Van Eck, ja.
Ik noemde ze Fink, maar dat is dan niet meer.
Nee.
Dat is Van Eck met CK. Hebben ook prima ETF's. Die zitten goed in elkaar. Hebben ook nog eens een keer geen dividendlekkage. Want Nederlandse entiteit.
Yep.
Dus dat scheelt ook. Wat is dividendlekkage? Nou, dat is dat er dividendbelasting wordt gegeven over dividend. En uit sommige landen kun je het wel eens niet terugkrijgen. Of het wordt door je broker bijvoorbeeld niet goed verwerkt. Niet alle brokers gaan er even netjes mee om. En dan kan het dus zorgen dat je wat lekkage hebt. Dus dat je niet het hele dividend krijgt. Nou ja, en dat kan schelen. Als je 5% krijgt op jouw dividend krijgt. En dan is daar een klein percentage van. 15% wordt dan niet toegekend. Dus dan krijg je niet 5%, maar wat is het?
4,85, ja.
Ja, zoiets. Nou ja, hoe dan ook. Het is zelfs nog wat minder hoor. Maar dat wil je dus eigenlijk niet missen.
Nee.
Om precies te zijn is het 4,25. Dus haal je 0,75%, pak je dus niet mee. En dat is best wel veel als je dat niet doet. Dus dat zou een overweging kunnen zijn om voor die te kiezen. Maar je moet natuurlijk ook gewoon kijken naar de kosten die er in zo'n ETF zitten.
Ja. Ja.
Per saldo, prima keus.
Ja. En dan hebben we ook nog de MSCI-index. Je hebt een Dow Jones-index die wereldwijd heeft gespreid is. Je kan ook ervoor kiezen om te zeggen, weet je wat, ik volg de moeder van alle indexen en dat is de S&P 500. Dat zijn 500 grootste Amerikaans gedomicileerde bedrijven.
Maar?
Ja.
Dat is wel alles in Amerika. Hè?
En daar kan ik een kanttekening bij maken.
Ja, precies.
Want daar heb je natuurlijk dat alle bedrijven zitten in Amerika. Dus een Nestlé en een Unilever zitten niet in die index. Maar wel Procter & Gamble bijvoorbeeld wel. Maar als je kijkt naar al die bedrijven en je maakt daar een analyse van waar komt die omzet vandaan? Waar halen zij hun geld? Waar verdienen zij hun geld? In welke landen? Dan is dat grofweg de helft in het buitenland. Dus buiten de US. En laat de US ongeveer net iets minder dan de helft
dat is ook wel een goede
van de wereldeconomie.
Want waar verdienen die bedrijven hun geld? Niet alleen in Amerika natuurlijk.
Precies, dus het risico. Ik heb een McDonald's. Ja, natuurlijk is het een Amerikaans bedrijf. Maar als McDonald's, die haalt wereldwijd gewoon een omzet. En dus dat risico spreid je daarmee ook. Dat is de gedachte daarachter. En die S&P wordt vaak gebruikt als de benchmark eigenlijk van de markt. En is derhalve, wat mij betreft, een prima keus. Ik snap me heel goed dat je het niet wil, omdat het echt alleen maar Amerika is. Want het kan natuurlijk wel zijn dat als Amerika een keer in een groot verval komt, dat die bedrijven allemaal problemen krijgen die een Nestlé en een Unilever bijvoorbeeld, als we in die categorie kijken, geen of minder grote problemen hebben.
Een ander ding is, wij hebben hier euro's en alles wat in de S&P 500 noteert, ook een vriendin zijn geld waar dan ook in de wereld,
is dollar.
Dat staat nou helemaal in dollars genoteerd.
Yep.
Dus als de dollar zwakker wordt,
ten opzichte van de euro, ja.
Ten opzichte van de euro, wat zeker kan, hè? Iets met inflatie, iets met rentes. Dan is dat een risico voor ons als euro-verdieners en betalers.
Ja.
Dus dat is wel een dingetje. Nou, daarvoor zou je ook nog kunnen uitwijken. Maar, nogmaals gezegd, je doet het prima als je die Vanguard All World Index hebt. En dat is eigenlijk het enige wat je echt moet onthouden.
Yes.
Als je wil afwijken, dan zijn er genoeg opties, maar je doet het al prima.
Ja. Zullen we door naar de volgende vragen?
Zeker. Wat ik nog wel even mee wil geven.
Ja.
Is die ene vraag over de 20% en dan uitcashen.
Ja.
Dat vind ik een beetje twijfelachtig. Want volgens mij zit hier een actief element in.
Ja.
Bij meneer Quinten. En Daar ben ik niet zo enthousiast over.
Ik ook niet.
Als je zeg maar denkt van ik koop die fondsen en zodra ik op 20% winst sta, dan cash ik uit. En dan? Wat ga je dan doen? Ga je dat geld dan niet meer beleggen? Of want dan ga je dus tijd in de markt verliezen.
Dan koopt hij een boot, denk ik.
Ja. Nou ja, ik zou zeggen, als je denkt van ik wil eenmalig in mijn leven 20% verdienen, dan is dat prima. Ja. Maar je moet daarna toch ook iets. Dus ik zou dat niet doen. Want dan ga je actief handelen en dan ga je timen. En dan ga je zeggen, ja, ik pak die 20%. En dan wat verwacht je dan? Dat die daarna weer automatisch de beurs weer terugzakt naar het vorige punt waar je kocht. En dat je het dan opnieuw doet en dat je dan 20% extra in je zak stopt. Nee, de kans is aanwezig dat je dan doorstijgt.
Dan mis je het.
Of, ja. En dat je hem gewoon een deel mist.
Of, nog erger.
Dat je dan dus ook, en dan, dat je dan ook niet meer durft in te stappen met het geld. Omdat je dan denkt van ja, maar nou stap ik te duur in.
Ja, maar andersom is het ook waar. Dus andersom is het ook waar. Dan zakt hij. En dan denk je, ja, maar ja, wat als hij door blijft zakken? Dan stap ik nooit meer in. Dat gebeurde bij die mensen in coronatijd. Vind je nog die flash dip? In maart, hij zakte 35%. De mensen denken, ik durf niet meer in te stappen. En toen stabiliseerde het en bop, kwam hij weer omhoog. En dan hadden ze die hele upside gemist. Terwijl als je gewoon maandelijks gekocht had, had je ook op het laagtepunt gekocht. Dan had je daar ook van geprofiteerd. En daarom, lieve mensen, ga alsjeblieft voor een gemiddeld resultaat. Want dat is fantastisch.
Wat is ons einddoel, Thijs? Het financieel vrije brein.
Precies, zorgenvrij. Niet te veel over nadenken.
Is dit een financieel vrije brein?
Nee, man.
Dit is geen financieel vrije brein.
Met het voor meer
kortom. Blijf in je beleggingen zitten. Stap erin. Ga er niet meer uit. En blijf dat gewoon doen. Blijf doorbeleggen. Als je geld overhoudt, blijf beleggen. Heb je het erin zitten, blijf er vanaf. Blijf van die geldboom af. Ga geen vruchten plukken. Niet doen. Krijg je een financieel onvrij brein van. Heel erg zelfs.
Precies. Het is very boring.
Leave me, I try.
Very good. Top. Hey, we gaan door naar de volgende vraag. De volgende vraag is... we hebben het vaak genoeg over de 7% per jaar rendement... wat we later bijstellen. Maar er is hij nog niet. Naar 6. Hè? Want Piketty, kapitaal tot 21ste euro, bla, bla, bla. Hebben we daar een sommetje bij? Ja, want Jeroen is gek op sommetjes. We nemen even het voorbeeld van 7%. En Quinten vraagt ook, hoe werkt het precies? En heb je dan precies een voorbeeldje als je 200 euro erin belegt? Dus stel, ik ben aan het rekenen, Jeroen. Mm-hmm. Heb ik even gedaan. Oké, we gaan 20 jaar beleggen. Elke maand gaan we 200 euro gaan we in een index leggen, een ETF. En we doen verder niks. Dus elke maand kopen we voor 200 euro kopen we iets.
Ja.
Na 20 jaar is dat bedrag een ton.
Een ton?
Ja.
Wauw. En hoeveel heb je dan ingelegd?
48.000 euro. Dus meer dan de helft is dan rendement na 20 jaar.
Dus je hebt meer verdiend aan rendement dan aan inleg na 20 jaar.
En weet je wat nu het mooiste is?
Als je het gemiddelde pak van 7%, hè?
Als je het gemiddelde pak van 7%, ja.
En wat nou als het gemiddelde...
Ja, zeg het eens.
Als het negatief is?
Negatief. Hoe negatief?
Nee, maar... Ik wou eigenlijk die vraag alleen maar stellen, omdat het nog nooit langer is voorgekomen dan 16 jaar.
18, dat, dacht ik dat, of zo. Ja, zoiets. Nee, het is 16.
Een kleine 16 is het maximale waarop geld
verloren.
Gelijk is gebleven of verloren is gegaan.
Ja.
Er is nog nooit iemand geweest die 20 jaar lang zijn geld heeft laten staan in de brede markt.
Mm-hmm.
En daar slechter van is geworden.
Nee, exact. Dat is zo krachtig.
En dat is ook nog altijd... Ja, met de huidige spaarrentes kun je zeggen van... Nou ja, dat is een beter alternatief.
Mm-hmm.
Dus daar kun je ook nog aan over nadenken. Van, ga je voor het meer zekerheid naar sparen? Je kan er ook nog voor kiezen om een combinatie te maken. Een beetje sparen, een beetje beleggen, een beetje obligaties. Maar als je zo jong bent als de vraagsteller... In dit geval is die 20 jaar oud.
20 jaar. Oh.
Ja, dan heb je nog wel een paar jaartjes.
Yeah.
Ik kan het je niet beloven... Maar ik zou het wel bijna durven te beloven dat je als je dit tot je pensioen volhoudt... en je blijft gewoon lekker 200 euro investeren op je, tegen 7%... dat je pensioen ook een heel stuk vroeger is dan dat die,
dat weet ik wel
die
zeker.
Anders zou zijn.
Ja. Maar weet je wat ik nog leuker vind bij dit sommetje? En dit is natuurlijk het sommetje van... we hebben het zo vaak over gehad, samengestelde rente... of het rente-op-rente effect of compounding, interest, hoe je het wil noemen. Omdat je dus geld maakt en het jaar erop... maak je met dat nieuwe geld weer meer geld. Dus die 200 euro die je inlegt... is aan het eind van het jaar 7% meer waard. En daarmee ga je weer 7% maken. En dat is een exponentiële factor. En dat is erg mooi. En daarom wil ik...
Ja, die zijn lekker, hè?
Die zijn lekker.
Die tipping...
En daar heb ik iets heel krachtigs voor. Dus je gaat 20 jaar bij aan het beleggen, 200 euro in de maand. Dan is het ruim een ton waard, 101.000 euro. Wat gebeurt er nou als je 5 jaar doorgaat? Je doet niks anders. Je gaat gewoon 5 jaar langer door. Waar staan we dan?
Met inleggen of alleen 5 jaar?
Nee, gewoon 5 jaar inleggen. 5 jaar extra inleggen.
5 jaar extra inleggen. Oh, ja, maar dan gaat hij als een malle. Want dan is niet, dan ben je niet aan het renderen met een gemiddelde van... over die periode 50.000. Maar met een gemiddelde van dik 100.000.
Ja, dan is het meer dan 150.000 euro. Dus die eerste, je doet dus 20 jaar over om een ton te hebben.
Wow.
En dan heb je 5 jaar nodig om dat... de helft bij te
wachten. Dit is dus insane, hè? Als jij dus eerst... Je hebt dus eerst 20 jaar nodig om 50.000 rendement te maken.
Ja. Yep.
En daarna nog 5 jaar om nog 50.000 te maken.
Ja, de grap is juist dat die 25 jaar... eigenlijk moet ik dan 26 nemen. Als ik 26 jaar neem, dan heb je meer dan een ton rendement gemaakt. Dus het kost je 20 jaar om een ton om 50.000 rendement te maken. En het kost nog maar 6 jaar om het meer dan te verdubbelen. Dat is alleen maar het rendement.
Daarna,
hè?
Dus daarna waarschijnlijk en dan, nog maar 2 jaar of zo, maar toch een keer.
Ja, want jij zegt het over pensioenleeftijd. Hè? Dus ben je 20 en dan stel je gaat op je 45ste, je gaat 45 jaar werken.
Ja.
Dus we doen er nog eens 20 jaar bovenop. Dan heb je het over...
40 jaar werken, dat wil toch niemand?
Nee, natuurlijk niet. Maar dan heeft je al ruim 7 ton. Okay. Ruim 7 ton. 200 euro de maand inleggen, 45 jaar lang. Is gewoon ruim 7 ton.
Oh, je laat dit, ja. En wat ook wel leuk is om te kijken van... wat nou als je niet op je 20ste...
Ja.
Maar op je 30ste start.
Ja.
En dan... en we doen op als je op je 20ste 20 jaar lang belegt. Dan heb je dus een ton, hè?
Ja.
Op je 40ste.
Ja.
En je legt daarna nooit meer een cent in. Hoeveel heb je dan op je 65ste?
Goeie. Dat gaan we...
Laat hem gewoon stilstaan, hè? 0 euro inleg.
Ja, ja.
Dan beginnen op je 40ste en dan op je 65ste.
Dus gewoon je laat het 25 jaar, laat je het gewoon... Gewoon staan.
Je kijkt er niet meer om. Je stopt er ook geen cent meer bij.
Dan is het... even kijken. Op je 65ste is het dan 540.000 euro ongeveer.
540.000?
Ja.
Dus je hebt van een ton heb je in 25 jaar tijd... Die gaat nog eens een keer maal 5?
Die gaat nog eens een keer 5, ja.
Wauw. En wat nou als je dan niet op je 20ste... maar op je 30ste zou beginnen en 20 jaar gaan beleggen... Dus dan heb je vanaf je 50ste om te wachten tot je 65ste.
Dat is maar dan heb je het over 15 jaar, hè?
Ja.
Ja, dan is het 275.000 euro. Dus dan is het gewoon 2,5 ton minder. Dus gewoon
10 jaar eerder beginnen en precies hetzelfde doen. Ja. Dan heb je dus 2,5 ton op.
Ja.
Snap je nu? Jij snapt dit, maar ik hoop dat de luisteraars nu ook...
Ik hoop het ook.
Opnieuw, want hier hebben we het natuurlijk vaak over gehad... begrijpen dat tijd je grootste vriend is.
Ja.
En dat je dus tijd nooit moet verpesten. En dus ook niet moet denken van ik cash een keer uit. En ik zoek het juiste moment uit en dat soort shit. Niet timen, doorgaan. Nu starten, blijven doorgaan. Nergens wil laten afleiden.
Dit is die
blijf die geldbank voeden.
Best investors are dead investors. Weet je nog dat bekende verhaal van die vrouw... die van haar man die bij AT&T werkte vroeger... in de jaren 30 of zo, net nog voor de Tweede Wereldoorlog... die had papieren, gewoon waardecertificaten, dus papieren aandelen. Die ging ze cashen, weet ik veel, jaren 90, in begin 2000 of zo. En ze had iets van een miljoen of 2 of 3, weet ik het. Echt belachelijk. En die wist helemaal niet dat dat zoveel waard was. Die had er gewoon niks mee gedaan. Die had die papieren geërfd en geërfd, wat is het?
Ja, dat weet ik ook nooit.
Maar in ieder geval, dat is zo fantastisch. Maar goed, er komt natuurlijk ook een punt in je leven... waarin je het geld wil uitgeven... Maar dan is het hele punt met... We hebben het nu over 200 euro in de maand. Als je 200 euro in de maand kan beleggen... en jij hebt je leven zo georchestreerd... dat je gewoon een lekker leven kan hebben. Een zorgvrij leven. Dat je dus de koffie kan kopen die je wil kopen. Dat je op vakantie gaat zoals je wil gaan. Ja. En je doet dat.
Denk ik wel.
Oh.
Als je op 20ste 200 euro per maand kan sparen... dan doe je supergoed.
Zo, dan ben je heel goed bezig.
Dan ben je natuurlijk of al aan het werk... of je bent een student die ontzettend knap aan het besparen is.
Ja, of je woont bijvoorbeeld nog
vind
thuis.
Vind sowieso heel knap hoor. Als je 200 euro per maand over weet te houden om te beleggen...
Ja.
Doe het. Maar als het niet lukt, doe het niet. Maar doen wel een tientje per maand.
Ja.
En waarom zeg ik dit? Niet omdat het tientje nou zo vreselijk gaat helpen. Doet het wel, maar niet zo vreselijk.
Het gaat om het gedrag.
Omdat je dan je hele systeem al klaar hebt staan.
Ja,
dus zodra je dan wat meer overhoudt, dan heb je je systeem opgezet. Dan is er al een beleggen onderdeel in je leven. En dan kan je aan die knop draaien en denken, hey, ik heb nu meer geld. Floep. En dan zet je het gewoon,
precies.
Vergroot je dit. Dus dan sta je al klaar voor succes.
Ja, het is ook minder spannend. Maar dit is gelijk een mooi stukje naar zijn volgende vraag eigenlijk. Want hij is dus 20. Hij heeft een heel leven te goed. Hij wil nog een huis kopen, dat soort dingen. En hij vraagt, is het verstandig om dan nu alvast te sparen? op zijn bank of een groot deel beleggen. Nou, eigenlijk zeggen wij dus al gelijk, blijf beleggen, want dat is zeker nu gewoon veel meer effect. Tenzij je op een korte termijn, dus binnen de 5 jaar een huis echt wil gaan kopen, dan zul je die kostenkoper en weet ik veel, ja, gordijnen, vloertje
moet natuurlijk hebben. Wel startgeld hebben, hè, als je precies een huis koopt. En het is natuurlijk wel voor iedereen anders. Maar de kans dat je, als je 20 bent, dat je, ik hoop het voor je hoor, dat lukt, maar dat je binnen 5 jaar een huis gaat aanschaffen, is natuurlijk wel wat kleiner.
Ja.
Ja, ik zou eigenlijk gewoon zeggen, in dit geval, probeer een beetje te mixen. Probeer het allebei te doen. Want ja, je wil spaargeld.
Ja.
En dat is niet alleen maar omdat je op een dag wat in wil kunnen leggen voor je huis. Maar kunnen allerlei redenen zijn waarom je wat spaargeld wil hebben. Je wil gewoon een buffer hebben in je leven.
Ja.
Je wil spaargeld hebben. Je wil
Een zorgvrij brein hebben. Hè?
Een zorgvrij brein hebben.
Die buffer is zo
dat
fijn.
Dat is belangrijk. Ja. Maar weet je wel, en het is ook een beetje afhankelijk. Wil je die dingen sneller opbouwen, dan moet je misschien kiezen juist voor 150 euro sparen, 50 euro beleggen. Zeg je, nou, ik vind het allemaal wel goed. Ik zet het systeem op. Ik doe gewoon 50-50. Ook goed. Maar zorg dat je iets hebt wat past bij al je wensen. En dat je aan alles in ieder geval een beetje werkt.
Ja, precies.
Aan je buffer, aan je spaargeld, aan je beleggingen, aan je schuldenvrij zijn. Al die dingen zijn even belangrijk. En niks is het waard om helemaal niks aan te doen. Dus maak daar een mix van.
Top.
Als je 200 euro overhoudt, zou ik zeggen, doe van alles wat.
Ja. Nice. Daar sta ik helemaal achter. Dan de volgende vraag. Hebben jullie ook een korte uitleg over dividend? Plus wat en wanneer dit wordt uitgekeerd? Nou, dividend is gewoon een winstuitkering. Bedrijven maken winst. En die bedrijven hebben aandeelhouders. Dus je hebt mensen die aandelen hebben in jouw bedrijf. Je kan ervoor kiezen om de winst die je maakt. Hè. Je maakt miljoen euro winst. Je kan zeggen, nou, ik koop er nieuwe machines van, want de productielijn wordt daar sterker van. Je kan ook zeggen, nou, het loopt allemaal vrij efficiënt en ik zie eigenlijk weinig kans om te groeien. Dus ik zie niet echt potentie voor het herinvesteren van die winst. Dus weet je wat, al die aandeelhouders, die beloon ik zodat ze nog lekker lang bij mijn bedrijf die aandelen zullen verhouden, niet gaan verhandelen. Dus minder speculatie. En dan keren ze een deel van dat geld van die winst uit aan de aandeelhouders. En dat doen ze dan per maand, kwartaal of per halfjaar of per jaar of wat dat bedrijf ook wil.
Ja, en vergeet niet dat de
aandeelhouders dat zo goed?
Zijn uiteindelijk... heel goed.
Nou.
Uiteindelijk zijn de aandeelhouders zijn, zeg maar, met z'n allen de eigenaren van dat bedrijf.
Ja.
En de eigenaren die moet je belonen. Dat kun je op twee manieren doen. Je kan het bedrijf meer waard maken door die winst te investeren en hopelijk daar dus rendement op te halen.
Ja.
Of je kan het geld teruggeven. Nou, eigenlijk is het een soort zwaktebod als dividend wordt uitgekeerd.
Ja.
Maar het wordt door aandeelhouders gezien als een zekerheidje. Want ja, je hebt gewoon geld in je zak.
Ja.
Je krijgt dividend.
Ja.
En dat trekt dus ook. Dat is dus ook populair bij aandeelhouders. En
je hebt zelfs
vaak ook koersverhogend als bedrijven een stabiel en groeiend dividend uitkeren. Dan trekt dat veel investeringen aan.
Het zijn ook hele andere bedrijven, hè, doorgaans die dividend uitkeren, die geen dividend uitkeren. Je hebt bijvoorbeeld de Tesla's en de start-ups, de groeiende bedrijven, die zullen dat absoluut niet doen. Die zijn puur in de markt van herinvesteren, schulden maken en dan gaan. En dan heb je de utilities, hè, de telecom providers, de nutsbedrijven, de grote banken, zelfs een Apple tegenwoordig. Die keren
saaie, gewoon brave bedrijven, zeg maar.
Ja. Die hebben gewoon zoveel cash.
Spectaculaire bedrijven. Die hebben zoveel, zeker bij zo'n Apple, die maken zo verschrikkelijk veel winst.
Die moeten eigenlijk wel.
Ja, en als we het niet zouden doen, dan zou die koers, de aandelenkoers, nog wel een stuk hoger zijn. Want dan blijft er dus meer geld in het bedrijf.
Ja.
Minder in de zakken van de aandeelhouders.
Ja, het bedrijf is letterlijk dat waard wat hij, dat minder waard wat hij aan dividend uitkeert natuurlijk. Hè? Dat is een broekzak, vestzak stuk.
Okay. Het is het een of het ander. Het is of je krijgt het of het blijft in het bedrijf. En waarom aandeelhouders het toch verhouden als het dividend wordt uitgekeerd, is omdat het zeker is. Want als het in je zak zit, dan heb je het.
Ja.
Vraag ze alleen van wat ga je dan weer met dat geld doen? Ga je dat dan weer investeren in een ander bedrijf, in hetzelfde bedrijf, aandelen terugkopen?
Koop je de boodschappen van, weet ik het.
Ga je de boot kopen?
Daar kunnen we heel lang over uitweiden. Maar
dividend is dus inderdaad een uitkering. Die krijg je gewoon op je... Er is een ex-dividenddatum, dan gaat het dividend uit het aandeel.
Ja.
Uit de waarde dus ook van het aandeel. Vaak zie je het aandeel op die dag ook wat zakken. Dat is helemaal niet erg, dat hoort er gewoon zo. Dat komt dan op een later moment, betaalbaarstelling, komt dat op je rekening te staan.
Ja.
En dan is het gewoon als cash op je rekening. Dan kun je het opnieuw investeren. Of je kunt het gaan gebruiken. Je kunt er lekker een boot verkopen of zo.
Helder. dat gaan we dus niet doen, een boot kopen. Maar de volgende vraag vond ik wel een geinige. Vond ik wel leuk, want daar had ik ook toen ik in het begin ging een rekening ging open. Zei hij, vraagt, kan je een deel van je beleggingen verkopen of moet het altijd alles zijn? Als je bijvoorbeeld 50.000 euro ergens af wil halen, moet je het alles in één keer verkopen? Nou, de vraag is waar het in stopt. Kijk, als je één aandeel Berkshire Hathaway A hebt bijvoorbeeld, ja, dat is 400.000 euro of zo. Of 300, weet ik veel wat het kost trouwens tegenwoordig.
Ja, dat nog niet, maar het is wel echt tonnen.
Te zeggen. Maar het punt is dus, je kan het per aandeel verkopen. Een aandeel heeft een laadprijs en eigenlijk is het gewoon een soort een handelsplaats. Hè. Dus jij kunt een aandeel kopen voor degene die hem wil laten gaan, wat hij ervoor vraagt. Je kan er een bod op doen en kan het misschien naar elkaar toe groeien. Tegenwoordig gaat het met bepaalde volumes gaat het allemaal zo hard. Maar je kan dus gewoon stukken aandelen verkopen. En je kan dus uitzoeken, nou, als ik 10 aandelen Apple verkoop, dan heb ik, weet ik veel, 12.000 euro in de pocket of zo. Nou, zo kun je uitrekenen voor je eruit moet kopen. En dat betaal je een kleine transactiekosten over waarschijnlijk. Maar het hoeft dus niet altijd alles te zijn. En dan ga ik gelijk door naar de volgende vraag. Bij een,
ja, ik zie trouwens, sorry, ik zit...
Ja? Hoeveel?
In dollars, 516.000
voor
één aandeel Berkshire Hathaway.
Oh, niet normaal.
Man. Ja.
Het zou tof zijn als je daar één aandeel
hebt. Weet je dus ook waarom Warren Buffett een van de rijkste mensen ter wereld is? Omdat zijn aandeel, het bedrijf wat hij heeft opgericht, waar hij dus ook een van de aandelen in heeft.
Dat is echt bizar. Maar goed.
Is zoveel waard.
Ja.
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 Al heb je er eentje, Thijs.
Ja, is toch vet? Dat is vet. Ja. Maar ja.
Ja, ik heb er dan 20, maar...
Ja, baas boven baas. Maar jij bent ook wat ouder.
Had ik er maar één, man. Jezus, hé. 516.000 dollar.
Oh, sick. Maar goed, dat is een mooi brugje naar zijn laatste vraag. Hij zegt, ja, als ik een Vanguard ETF aandeel, moet ik het per stuk kopen. Hij kan niet zeggen, hey, ik wil gewoon 80 euro erin stoppen. Omdat want het aandeel is dan bijvoorbeeld 101 euro. Dan moet hij dus iets meer dan 101 euro storten. En dan kan hij één aandeel kopen. En ja, dat is gewoon zo. Ja, je kan één aandeel kopen voor de prijs die het is. Als je dat niet wil, en je wil dus wel gewoon zeggen, nou, ik wil gewoon 200 euro inleggen, dan kun je dat doen bij fondsen. Dus je kan bijvoorbeeld naar Brand New Day, Bright Pension, nee, Bright niet, voor mij dan, Brand New Day. Ik kan trouwens bij Bright Pension ook, denk ik. Meesman, eigenlijk, en ook bij de...
Ik snap wel dat het dus om pensioen gaat, hè, als we Bright.
Ja, precies, maar meer van, Brand New Day en Bright noem ik altijd één adem in mijn hoofd. Dus, maar goed, Brand New Day, Bright, Meesman. Je hebt ook bijvoorbeeld fitvermogen. Je hebt ook bepaalde NT-fondsen bij de ABN. Bij de grootbanken. En die kun je ook gewoon kopen op basis van je inleg. Dus daar geef je gewoon op. Ik wil gewoon 200 euro inleggen. En dan gaat de bank of die handelaar, weet ik voor je, die beheerder van het vermogen, die koopt het gewoon aan en die stopt het gewoon in de grote pot. En dan hoef je het niet per stuk te kopen.
Ja.
Dus dat kan een overweging zijn als je, dat noem je dan, even kijken, dat noemen ze een cash drag, als ik het goed heb. Hè, dan blijft op een gegeven moment, je stopt cash op de rekening, je koopt er aandelen van en er blijft een deel cash over. Nou, ja. En dat wat overblijft noem je cash drag. En dat kan natuurlijk, als je er niet op let, kan dat een aanzienlijk deel zijn van het totaal. Ja, ik heb dat nooit echt als een probleem ervaren, omdat je elke maand inlegt. Nee, maar, dus dat
stel
is
je doet iedere maand wel bijvoorbeeld 80 euro... Je hebt iedere maand 80 euro in te leggen. En zo'n aandeel wat je wil aanschaffen...
is 101.
In dit geval, dit voorbeeld, de Vanguard ETF, staat op 101.
Ja.
Nou, dan koop je de eerste maand kun je hem nog niet kopen. De tweede maand koop je er één. En de volgende maand, dan hou je 16 over. De volgende maand komt er weer 18 bij. En dan koop je er...
Weer één.
En zo, ja goed, op een gegeven moment... dan blijft niet zo vreselijk veel onbelegd hoor, op die manier.
Nee. Altijd minder dan het aandeel natuurlijk.
Op de lange termijn, als je over 20 jaar denkt van... er staat nu een ton, dan maak je echt niet druk over... dat je in 2023 twee tientjes onbelegd hebt gelaten.
Ja, het wordt alleen een probleem als je hele dure aandelen gaat kopen... zoals Amazon en Apple of Berkshire Hathaway. Dan ben je heel lang aan het sparen.
Zelfs daar zijn vaak nog oplossingen voor, hoor. Ze bestaan wel. Dus als je nou een specifiek voorbeeld hebt... stuur er gewoon gerust een mailtje over.
info@geldvrienden.nl.
Precies. En dan beantwoorden we dat voor je. Want dat vinden we leuk.
Zeker.
Ja.
Dat was het vraagvuur.
Vraagvuur. Dankjewel.
Lekker, man. Super nice.
Ja.
Dan gaan we door naar de... Ik vond het leuk. Ik vind die vragen... weet je waarom ik dat zo leuk vind om daar overheen te gaan? Het klinkt zo simpel. Maar om het dan weer goed uit te leggen is een volgende. Waarom dat je... En als je zo'n rekensommetje gaat maken... dan realiseer ik me elke keer van... oh ja, het is zo krachtig. Die kracht van tijd. En die herhaling is eigenlijk best wel... is helemaal niet vervelend. Dat is gewoon, nee, ja.
Ik vind het zelf elke keer weer lekker om te horen. Want ja. Elke keer van, het is heus niet altijd alleen, het gaat heus niet allemaal in een rechte lijn. Hè? Van, nee. Ben je veel te ver ingezoomd. Dan denk je, ja, kut. Niet zo'n heel goed jaar geweest.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld dit jaar bekijkt, het voelt een beetje als een slecht jaar, toch?
Ja, het voelt niet zo bijzonder.
Als je kijkt naar wat de S&P dit jaar doet.
14 of zo?
Dus die staat gewoon year to date, staat hij op 11% rendement.
Ja,
hè?
Dat is veel hoor.
En kijk je naar de AEX, onze eigen thuisindexje.
De Amsterdamse effectenindex.
Die staat op een, dus niet super, maar ook 2,66% nog wel. Nadat hij dus echt wel behoorlijk onderuit is gegaan de afgelopen tijd.
Ja.
Dus, en die heeft ook een keer op bijna 800 punten weer gestaan dit jaar.
Ja.
Terwijl het jaar begonnen op 700 punten.
Ja, dat is bizar.
Dus stond je op dat, het is ook weer een timing ding. Maar nog steeds 2,66%. Nou ja, als je dat op een spaarrekening krijgt, is dat prima rente.
Ja.
Weet je wel? Dus
dat krijg je trouwens nu wel een beetje. Dus,
ja, zeker. Ja. Ik bedoel, dat is ook niet een zeer goede reden om in de AX te zitten. Maar als je die wereldfondsen zou volgen, dan ben je dus vooral belegd in de dollar en in de S&P 500. En dan heb je dus zelfs nog meer dan 11% verdiend in het echt.
Ja.
Want je hebt er namelijk ook je euro's omgeruild voor dollars en de dollar is gestegen ten opzichte van de euro.
Ja.
Kijk, goed. Maar dat is dus allemaal timing, weet je wel? En je hebt eigenlijk vaak het gevoel als je op de korte termijn kijkt van het gaat niet goed. Of het gaat juist heel goed. Maar als je het op de lange termijn bekijkt, daar heb je wat aan. Vergeet die korte termijn visie. En blijf het gewoon doen. Komt allemaal goed. En het is soms wel handig om dat eventjes uit te rekenen aan de hand van dit soort vragen.
Mm-hmm.
Zodat je ook weet dat je nog steeds iets goeds aan het doen bent voor de lange termijn.
Ja.
Je wordt gewoon weer eventjes met je neus op de feiten gedrukt.
Ja, en dat is die spiegel zo lekker gewoon even om te hebben.
Dus dankjewel.
Zeker, dankjewel. Mooie vragen.
Yes.
Wil jij het hebben over die latte factor? Wat die crap is?
Ja,
of heb je
kleine dingen, hè? Nou, ik vind het een interessante discussie. Is het zo? Zullen we eerst de latte factor even uitleggen?
Doe maar, dat kan je heel mooi.
Latte factor. Eigenlijk komt het erop neer dat er zijn mensen. Stel, je bent zo iemand die, ja, zoals de meeste mensen, die krijgt salaris, die gaat van alles uitgeven en aan het einde van de maand is alles op.
Oh, wauw, ja, dat was ik ook.
Ja, nou, veel mensen hebben dat.
Ja.
Which is fine. Hè? Ik bedoel, geld moet rollen, geld mag op. Nee.
Ja, zeker.
Maar het kan zijn dat je zo iemand bent die het heerlijk vindt om een cappuccinootje te halen.
Ja.
En het kan ook zijn dat je zo iemand bent die er eentje haalt voordat hij naar zijn werk gaat. Of haar werk gaat. En zo eentje bent die er tussendoor nog eentje gaat drinken in een cafeetje. Of wel eens er eentje gaat drinken met vrienden of weet ik wat.
Ja.
Stel dus, je komt eruit op een gemiddelde van 2 cappuccino's per dag. Ik heb er gisteren eentje afgerekend.
Ja? Ja, hoeveel kost het?
Mijn vriend drinkt wel eens een cappuccino in een café.
Lekker.
Sterker, man. Dat doe ik nog best wel regelmatig.
Ik ook, man.
€4.
Ja, dat is een beetje een gemiddelde prijs, hè?
Ja, maar 4. 8,80 gulden, Thijs. Nee. Ik vind het gewoon wel erg veel geld voor een bakkie warme melk en
pakkonen. Dit is wel echt. Nu laat je jezelf zien, hè? You reveal your true identity.
Ja, nee, dit is wel echt een tipje van de boomersluier die ik daarop.
Oh, heerlijk.
I know. Maar oké, nee. Als ik iets duur vind ik het nog steeds dus leuk om terug te rekenen naar guldens. Maar goed, €4. En de latte factor, het verhaal van de latte factor is dat je er dus elke dag 2 neemt.
Ja.
Vind ik wel veel. Zult het met 1 gewoon doen?
Ja joh, €4 per dag.
Ik vind nog wat. Maar €4 per dag aan dingetjes afhalen en onderweg consumeren en zo, dat is best wel.
Op werkdagen of elke dag?
Gewoon elke dag.
Damn.
Hoeveel mensen er niet altijd in die cafeetjes zitten, regelmatig een koffietje afhalen. Maar ook daarnaast natuurlijk heb je natuurlijk allerlei andere dingen die ook kunnen tellen als een latte. Weet je, een broodje halen in de kantine van je werk in plaats van thuis smeren en meenemen is hetzelfde verhaal.
Ja.
Het gaat dus om die €4 per dag.
Ja.
Dat doe je dus 30 keer per maand.
Ja.
Dat is 120 euro.
Ja.
En als je die 120 euro... Hey. Die gaat beleggen.
Ja.
We hebben het net al een beetje uitgerekend. En je doet dat eventjes vanaf je 20ste tot je 65ste. Nou ja, je kan hem, ik weet niet, heb je die calculator er nog bij? Zelfde percentage.
Hoeveel?
Van je 20ste tot je 65ste, 4 euro per dag, 120 euro per maand.
45 jaar dus?
120 per maand, ja.
Ja, dat wil je, dit wil je niet weten hoor. Dit wil je echt niet weten. Of ik heb het verkeerd ingevuld. Ja, ik heb het zeker verkeerd ingevuld. Wacht even. Oké, gelukkig. Het was niet 2,5 miljoen, maar het was 424.000 euro.
Hoeveel?
424.500.
424.000 euro. Dan heb je dus bijna je pensioen voor elkaar, hè?
Ja, maar er staat wel tegenover dat je elke keer dat je dus dat doet, dat je de beslissing neemt om dus niet die koffie af te halen en dus zelf te maken. Het zelf maken kost natuurlijk ook een beetje geld.
Ja.
Dat nemen we niet mee. Nee. En hoe vaak ga je inderdaad al die keren die keuze maken?
Verstandige beslissingen in je hele leven.
Ja, precies.
En 30.000 keer ergens over moeten nadenken. Dus ja, dat is dus eigenlijk ook een beetje de afweging van... Ga je jezelf allerlei dingen ontzeggen?
Mm-hmm.
Vind je dat het waard? En ga je dan al dat geld ook daadwerkelijk beleggen?
Precies.
Ga je het gewoon ergens anders in uitgeven?
Want als je... Ze zeggen natuurlijk, de aanname is wel dat... Ja, je drinkt een cappuccino en als je het niet meer doet... Dan investeer je in het. Dat is eigenlijk het axioom wat dan waar zou moeten zijn. Hè?
Oh, wat een mooi woord, man.
Ja, sorry, dat komt uit een science fiction boek wat ik lees.
Holy shit. Ja. Ja, ik vind het echt schitterend. Axioom.
Ja.
Ik hoor echt niemand dat ooit normaal gebruikt.
Ik ook niet. Ik kon het.
Basis. Wauw.
Ja. Dat is eigenlijk
props,
een...
Props voor je retoriek, Thijs.
Ja, maar, het is gewoon een voorwaarde die dus dan waar moet zijn ten alle tijden. In dat,
die voorwaarde
dat
van het 120.000 van het 120 keer 45 jaar lang.
Ja,
ja die is wel vrij steep hoor. Maar oké.
Het kan.
Het toont dus wel de kracht aan van de Latte-factor. En daarom
zeker.
Ben ik dus op twee... Ik hink hierin op twee gedachten. Aan de ene kant denk ik, vind jij het fijn om cappuccinootjes te halen? Leef je leven, je leeft nu. Je mag ook gewoon een leuk leven hebben. En maak die cappuccino uit. Of kun je andere keuzes maken die verschil maken?
Mm-hmm.
Antwoord is natuurlijk ja. Er zijn allerlei manieren om geld over te houden.
Ja.
Maar als je hiermee zoveel geld kunt overhouden... en het is een verandering die je kunt maken... het is wel een lekker sommetje natuurlijk.
Ja.
Je neemt die cappuccino niet en je hebt daarmee... je hele fucking pensioen kun je daarmee coveren. Als je jong begint.
Ja. Ja.
Als je op je 30ste of je 40ste dit luistert en dit plan oppikt, is het natuurlijk ook een heel ander sommetje.
Kun je een boot kopen?
Ja, nou ja, ja precies. Maar het is nog steeds wel, het is nog steeds wel een rekensom.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je kosten kunt besparen. Maar onthoud is wel dat hele kleine kosten, blijvend allerlei kosten schrappen en die kosten en daarmee geld overhouden om wel te gaan beleggen.
Mm-hmm.
Als je het dus eerst niet deed en je doet het door dit soort dingen te besparen wel... Wereld van verschil.
Ja, eens.
Dus ik geloof wel in de Latte-factor, maar het is niet het enige wat je kunt doen... en dat het dan opeens allemaal wonderwaardig allemaal goed komt met je. Je moet er wel een heel systeem achter zetten.
Ja, ik denk dat het...
Dus kortom gaan beleggen.
Ik heb het gevoel dat die van de verkeerde kant benaderd wordt of zo. Ik denk op het moment dat je de Latte-factor moet opbrengen... dan... Dat geldt niet voor mensen zoals jij en ik, maar zeggen. Kijk, mijn geldsysteem is al goed... Het maakt mij niet uit of ik nou die ene euro wel of niet investeer. Want ik investeer het sowieso wel. Weet je wel, mijn geldsysteem staat op een heel goed fundament.
Precies.
En die Latte-factor gaat bij mij daar gewoon niet zoveel aan bijdragen. Want op het moment dat ik dan tegen mezelf ga zeggen... Ja, ik ga nu op de kleintjes letten. Hè, dus vanuit mijn situatie. Daar ga ik het gewoon ergens anders aan uitgeven.
Ja, dus jouw systeem staat al goed genoeg om je hier niet meer druk over te hoeven maken. Maar, dat is bij mij ook het geval.
Maar iedereen anders zou het dus heel goed een soort hele goede inspiratie kunnen zijn. En een soort stap om te zeggen, oh shit man, hier moet ik dus wat mee doen. En dan hoop ik dat die mensen daar iets mee gaan doen. En dan komen ze erachter dat ze de gouden regels kunnen gaan hanteren. Een geldsysteem opzetten, waardoor uiteindelijk voor hen ook die Latte-factor een non-factor wordt.
Ja, precies.
Maar goed, dat is mijn standpunt dus.
Als je het nog niet voor elkaar hebt, doen. Maar als je een heel goed werkend systeem hebt... waarin er ook ruimte is om geld uit te geven aan... who cares?
Ja.
Whatever. Zeg maar je guilt-free spending money... die je overhoudt nadat je al belegd hebt... geen schulden meer hebt, een buffer hebt, alles goed geregeld hebt, kortom.
Mm-hmm.
Ja, dan hoef je niet meer op te letten op je Latijn.
Exact.
Dus het ligt helemaal aan de omgeving, zeg maar, die je hebt gecreëerd voor jezelf.
Ja, 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 ja.
Mooi. Ja, ja. Nou, ik denk dat het ons eindantwoord op deze vraag is, Thijs.
Ja, definitief.
Ja.
Ja. Ja. Nice. Erg leuk.
Ik heb nog een andere...
Bring it on.
Leuk vind.
Bring it on.
Kleine dingen. In het gevalletje de kleine dingen.
Oh, heerlijk.
Ik stuurde jou gisteren een bericht. Ik denk, what the fuck? Hoe kunnen mijn boodschappen zo duur zijn?
Oh, ja.
Dat blijft overigens het geval. Ik was geïnspireerd geraakt door dat iemand dat op tv ineens maakte. Dacht, oh, dat moet ik hebben. Stamppotje,
lekker, ja.
Ja, het is nu fucking eind oktober. Eindelijk mijn eerste stamppotje. Het moet wel een keer kunnen. Het is veel te lang warm gebleven. Het is nou een beetje kut weer geweest. Ik wil stamppot. Oké, prima. Stamppotje halen. Dus ik ga naar de appie. Ja, naar de appie. Want daar hebben ze bepaalde dingen wel die in andere winkels niet hebben.
Mm-hmm.
En het was dichtbij. En ik denk, nou, het is wel erg duur hoor, om daar gewoon een stamppotje bij elkaar te rapen. Zakje aardappels. Zak van die andijvie. Mm-hmm. Kun je zelf snijden trouwens, een stuk goedkoper. Maar gesneden en wel.
Oh, lekker man. Lekker makkelijk.
Spekblokjes. En een blok kaas.
Lekker.
Dat zijn de ingrediënten.
Ja.
En? Ja, je kunt het ook zonder een van die dingen doen. Maar dit was waar ik...
Maar nee, jij hebt er zin in. Jij moet er lekker...
Dat kostte. En het wordt afgerekend. En ik denk, what the fuck, joh. €17 kwijt voor dat hele gebeuren. Dan was het een iets groter blokje kaas dan opging. Maar, en ook iets meer spekblokjes dan erin zijn gegaan. Maar hey, wel €17 dus.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, wacht even. Het is niet alleen duur, want dat is het nog steeds. Ik vind het ontzettend duur voor gewoon voor een stamppotje.
Ja, ja, ik ook. Ja, ook wel, ja.
Dat heeft mede te maken met de winkel waar we het gekocht hebben. Maar ook gewoon dat alles gewoon duur aan het worden is.
Mm-hmm.
Kan er wel 2 dagen van eten, maar het blijft duur. Ten opzichte van wat het was. Maar er zat er ook nog eens een andere factor bij. En dat is dat ik even vergeten was dat ik altijd standaard koopzegeltjes koop bij de appie.
Oh, jij bent zo iemand.
Ja, kijk, wij komen af en toe gewoon bij de appie. En ik ben daar geen... ik vind het eigenlijk een veel te dure winkel. Maar ik ben niet de enige die boodschappen doet. Dat doet mijn EGA ook.
Ja,
die,
EGA, ja. Mooi woord.
We hebben een gezamenlijke rekening. Dus ik heb ervan gezegd van, nou, weet je wat? Laat ik dan die koopzegels ook maar aanzetten. Dat kun je gewoon activeren op die bonuskaart.
Oh ja, dat kan tegenwoordig allemaal zo. Het is niet meer bonuskaart of Emma's. Spijt ook nog zegeltjes.
Nee, je hoeft gelukkig niet te gaan zitten plakken met boekjes en dingen.
Oh,
maar dat doe ik omdat het een niet slechte 6% oplevert. Ja. Namelijk.
Ja, vertel eens.
Als je een volle spaarkaart hebt, dan je koopt die zegeltjes erbij. Hè? Bij alle boodschappen die je doet, dan zeggen ze, nou, koopzegeltjes gaan er automatisch bij.
Dat is 10 cent per zegeltje, toch?
Ja, en per euro mag je eens een zegeltje kopen. Dus dan kan je dus voor... Ja, dan heb je dus als je... een tientje hebt uitgegeven, kun je 10 van die zegeltjes kopen.
Ja.
Nou, 10 van die zegeltjes, dupje per zegeltje, eurotje erbij.
Ja.
Zodra je 49 van die eurotjes hebt, dat heb je dus als je €490 aan boodschap hebt gedaan.
Ja.
Dan heb je dus een volle spaarkaart. En dan krijg je in ruil voor die volle spaarkaart, die dus €49 gekost heeft,
ja,
krijg je €52. Oftewel €3 rendement. Oftewel een rendement van iets meer dan 6%.
Ja.
Nou, helemaal niet slecht. Alleen, wat er dus niet bij wordt gezegd, en volgens mij zijn er heel veel mensen die dat vergeten, en dus gewoon die kaarten gewoon lekker op de rekening laten staan.
Ja.
Dat staat dan op dat moment gewoon bij AH, ergens in jouw account of zo, staat er dat je die spaarkaart vol hebt.
Ja.
Maar je krijgt hem niet automatisch uitgekeerd.
Oh.
En als je dat dus gewoon een jaartje of 10 zou laten staan en denk van, nou, over 10 jaar heb ik in ieder geval, werk voor 100 keer €3 verdiend.
Ja.
Dan heb je dus €300 verdiend. Maar het stomme is dat al dat geld helemaal niet gerendeerd heeft.
Nee.
Dus dan heb je daarvoor, weet ik wat, ik noemde het geval 100, heb je €4900 heb je gewoon uitgeleend tegen 0%. Van de AH. Nee, je hebt 1 keer 6% gekregen.
Ja.
Maar in 10 jaar is dat dus maar 0,6% per jaar.
Ja.
Eigenlijk nog minder. Dus je mist dus kortom het rente-op-rente effect.
Ja, zeker, zeker. Ik zie het ook altijd.
Zodra die kaart vol is, ja, cash hem uit en ga het op een andere manier gebruiken, CQ beleggen. Mm-hmm. Alleen dan heb je echt 6%. En anders dan ben je zelf stiekem weer aan het naaien, zonder dat je het misschien door hebt.
Ja, precies. Goed uitgelegd. Dat ten eerste. En ten tweede, ik denk, als ik er naar kijk, ik zie het meer een soort van loyaliteitskorting op die boodschappen. Mm-hmm. Want je betaalt die boodschappen daar, dus je moet daar je boodschappen doen. Dat is al één nadeel, vind ik. Want ja, ik ga niet altijd naar Albert Heijn. Dan heb je die volle spaarkaart.
Je moet er zeker niet heen gaan speciaal omdat je daar zegeltjes krijgt.
Nee, maar wat mensen dus wel doen, is ze zeggen, oh, maar ik blijf wel bij de Albert Heijn boodschap doen, want ik heb die zegels. Ja, dat is wel wat.
Juist, zo is het bedoeld.
Ja, daarom zeg ik loyaliteitskorting. En dan krijg je dus... Kijk, en ik vind het ook heel leuk als ze het in procenten uitdrukken. 6% klinkt heel heftig. Maar laten we wel wezen, het is 3 euro. Mm-hmm. Het is gewoon een latte factor, toch?
Ja, dat is ook waar. Ja, dat is ook waar. Het zijn echt kleine dingetjes. En ja, eigenlijk, omdat het zo klein is, zou je er al veel minder lang druk om moeten maken. Maar dat doen wij als geldvrienden graag, om er een beetje over na te denken.
Ja, het is gewoon leuk. Omdat,
maar je wil natuurlijk dat dit ergens op de achtergrond in je leven speelt. Maar wat ik je in ieder geval mee kan geven, als je dit doet, cash het heel regelmatig uit. Eigenlijk zodra die...
Ja, gewoon direct.
Merk dat zijn kaart vol is. Direct. Je hebt je 6% tot te pakken.
Maar dit kan toch iemand gewoon automatiseren? Ik bedoel, als je een oproep aan al mijn nerdvrienden, maak je er eens een app voor of een if this then that-je integratie. En dat iemand dit automatisch doet. Kijk, en dat doen ze natuurlijk niet, want dit is het hele verhaal van Starbucks en Albert Heijn. En heel veel andere partijen die werken met giftcards en tegoeden en zo. Is jij, één persoon kan bijvoorbeeld misschien wel honderden euro's stallen en niet uitcashen. Maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon geld uitleent aan de Albert Heijn.
Dat is fantastisch voor hun. Ze hebben ook nog een soort werkkapitaal wat ze gewoon gratis zien.
Precies. En dit is de Albert Heijn, hè? Dat is niet een hele grote speler. Is een grote speler. Niet een hele grote speler.
Gigantisch.
Ja, maar vergelijk dat even met Starbucks. Ja? Een Starbucks jongen, daar hebben mensen...
Onderschat het niet hoor. Aalt de Les is ook een echt grote jongen.
Oké, dan ga ik het deze keer hardop zeggen. We gaan een keer praten over Starbucks en dat Starbucks een bank is. Oké, dat ga ik volgende keer een keer uitleggen. Fucking insane. En dat geldt eigenlijk net zo voor Apple overigens. Maar super vet. Je geeft ze eigenlijk gewoon werkkapitaal waarmee zij gewoon, serieus gewoon salaris zouden kunnen uitbetalen. En de huur van de panden, de rente van de panden.
Investeringen kunnen doen.
Het is fantastisch voor een bedrijf.
Maar ze dus anders dus voor moeten betalen, hè? Voor die, Siri, stil.
Hey, Siri, stil.
Maar ja, inderdaad, ze moeten er anders goed voor betalen, hè? Om aan kapitaal te komen. Als jij nu geld uitleent aan Ahold of Starbucks, dan betalen ze jou ook 4-5% in de vorm van een obligatie.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus lekker. Dus voor hun snijdt het mes dus aan twee kanten. Ja. In de vorm van loyaliteit en in de vorm van gratis geleend geld.
Ja, heerlijk.
En daarbij komt dus nog eens een keer dat als je pech hebt, dat je dus jezelf... Night, doordat je het geld niet ophaalt op het moment dat die bon vol is. Dus haal het geld eraf zodra je het eraf kunt halen.
Naai jezelf niet.
Nee, en zet desnoods, doe het gewoon heel erg low-tech zoals ik het doe. Zet gewoon ieder kwartaal een herinnering in je agenda en dan ben je klaar. Ja. Doe je dat gewoon.
Lekker man. Hebben we nog meer? Hebben we nog meer dingen die je wil vertellen?
Ja, vast wel. Maar ik kijk een beetje naar de tijd. Hoe zitten we in de tijd, Thijs?
Ja, volgens mij lopen we aardig. Oké, we zouden nog één klein onderwerpje kunnen doen.
Mm-hmm. En dan... Waar wil je het over hebben? Jij mag kiezen.
Ja, ik vond dus dat stukje over die zorgkosten wel leuk van Marcel Levy.
Oké.
Interessant. Dus want ik ben zelf iemand die dus elk jaar het hoogste eigen risico neemt. Om die premie, maar die premie wordt dan een 2 tientjes goedkoper of zo.
Voor je zorg?
Voor de zorgkosten, ja. En nu,
Want jij bent niet iemand die verwacht heel veel zorgkosten te maken.
Nee.
Ben je ooit over jouw eigen risico van 3,85 heen gegaan?
Ja, toen ik 18 of 19 was. Maar dat was voor een operatie met een paar lichtdagen in het ziekenhuis. En toen was ik nog student. Dus no way dat ik toen een hoog eigen risico had.
Nee, precies. Dus toen ging het goed. Maar stel, je had het nu gehad, dan had je moeten betalen.
Ja.
Maar voor de rest, ik doe dit al sinds het bestaat.
Ja.
Mijn eigen risico op zijn laagst.
Ik nu 10 jaar. 12 jaar.
Op zijn hoogst bedoel ik. 12 jaar.
Ja.
Dus je betaalt, je hebt al 12 jaar lang elke maand, nou zeg maar 2 tientjes niet betaald, omdat het verhoogde eigen risico.
Ja, zoiets.
Omdat je verhoogde eigen risico hebt genomen.
Ja.
Nou, dat heb je er dus al lang uit.
Ja.
Is het 240 euro per jaar keer 12?
Ja.
3000 euro. Nou, grofweg.
Kan ik wel een paar lichtdagen in het ziekenhuis van betalen, hoor.
Ja, toch?
Ja.
En maar... als het je nu gebeurt, dan betaal je dus niet die 3,85. Die had je toch wel een eigen risico.
Ja.
En dat wordt dan 8,85.
Ja.
Dus dan betaal je 500 euro eigenlijk uit de eigen zak bij.
Ja.
Als het je nu zou gebeuren.
Ja.
Dus je kunt het ook nog 6 jaar op rij doen. En dan nog heb je gewonnen.
Ja. Goed.
6 jaar op rij en been breken.
Goed voor mij, hè?
Ja, dat nou, vind ik heel goed van jou. Maar het is wel... Daar zit natuurlijk... Daar,
ja, precies.
Daar leef je het over.
Ja, ja, die zegt... Ja, het begint met... Oké, okay, die... net zoals elk jaar. Oh, nee, wat erg. Het komt... 8% wordt het duurder. Wat heftig, wat zwaar. Aan de andere kant, hoe denk je dat het betaald wordt? Nou, CAO van de zorg gaat 10% omhoog. En die personeel, die kosten moeten betaald worden. Plus, ja, alles wordt duurder. En de inflatie is volgens mij richting de 15%. Dus dan valt die 8% wel een beetje mee. En dan maakt hij een paar rekensommetjes. En die vond ik zelf wel boeiend. Is dat met alle premies die we betalen, dekken we nog geen kwart van alle zorgkosten. Zo ongeveer 22 miljard. En de zorgkosten komen iets boven de 100 miljard uit op jaar. Basis.
Okay. Dus onze premies, alles bij elkaar, is maar...
22 miljard, ja.
En dat is maar 1/4 van alle zorgkosten die er daadwerkelijk gemaakt worden.
Ja, ja, en dan vraag je je af, oké, hoe betalen we de rest? Nou,
ja,
groot deel is gewoon via je loonstrook. Je betaalt gewoon een zorgbijdrage via sociale premies. Dus betaal jij als werknemer, hè, vanuit die belastingen. Dan hebben we nog een...
Zelfstandige trouwens ook.
Ja, precies. Ja, ja. En je hebt gewoon een werkgeversbijdrage. Dus de werkgever betaalt ook nog eens een deel van het salaris... wat dan naar de zorg gaat. En dan hebben we nog een, even kijken, 30 miljard over. En die komt gewoon uit de begroting van de overheid elk jaar. Dus dat kost gewoon de zorg, de overheid. En dat is natuurlijk ook gewoon belastinggeld. Het meest interessante is, vond ik, uit dat stuk en prikkelend, is dat het de premie die je betaalt via je salaris, die gaat eigenlijk alleen maar over die eerste 37.000 euro. Dat betekent dat als je meer verdient dan 37.000 euro... dat je niet over het hogere gedeelte ook nog eens een sociale premie voor die zorg betaalt. Dus relatief gezien betalen rijke mensen dus minder. En dat vond ik zo krom. Dat wist ik niet. Dan dacht ik, oh, interessant. Boeiend.
Wauw. Ja, dus eigenlijk is het zo dat de zorgkosten, de stijgende zorgkosten, worden niet verhaald op de hogere inkomens, maar op de lagere inkomens.
Ja, relatief gezien wel, ja.
Oh man, en dat zijn dan juist die mensen die ook nog eens een keer niet hun
eigen risico hoog zetten.
Eigen risico verhogen, omdat ja, die voor hun is 500 euro in één keer betalen misschien wel te veel.
Ja.
Ja, hogere inkomens hebben over het algemeen ook hogere buffers.
Ja, ja, en daarmee wordt het nog krommer. Op het moment dat al die rijke mensen over doorgaans het dat hogere eigen risico nemen, dan moet die premie hoger worden voor de rest, omdat anders de zorgverzekeraars weer geld kost. Dus dan heb je...
Oh, dus ja, want wij betalen natuurlijk minder aan die zorgverzekeraar. Precies. Tenminste, dat lukt ons over het algemeen, hè, dat we ons eigen risico verhogen. En ze moeten het op de een of andere manier weer terugverdienen.
Ja, en wij worden dan... Je kunt het doen omdat je wat beter bent met geld. En ook omdat je minder ziek wordt. Want als jij gewoon hoog opgeleid bent en je bent ziek, dan ga je dat niet doen. Maar dan heb je dus de mensen die dus pech hebben ziek worden... Wordt het sowieso is het relatief al duurder en wordt het daardoor nog duurder door mensen die dan niet ziek worden en meer geld hebben en minder bijdragen. Dus ook weer ervoor kiezen om een hoger risico te nemen. En toen dacht ik, ja, kak. Het is eigenlijk een oneerlijk systeem. Maar toch ga ik het wel weer doen natuurlijk.
Nou ja, nee, maar ik bedoel...
Eigenlijk zou het niet moeten.
Als Piet particulier kan daar natuurlijk heel weinig invloed op uitoefenen.
Ja.
En ik vind, ja, als je dan wat goeds wil doen, dan kun je misschien beter wat aan het goede doel geven dan je eigen risico niet verhogen.
Ja.
Ik geloof niet dat je daar als individu ontzettend veel verschil mee kunt maken. Maar het is dus wel oneerlijk dat systeem zo bestaat. En het verhogen van je eigen risico vrijwillig. Ja, er zit natuurlijk sowieso een heel... Het is wel erg liberaal, moet ik zeggen.
We zouden het gewoon kunnen afschaffen, of niet?
Natuurlijk.
Ja, niemand die er slechter van wordt, hoor.
Het is wel jammer, want dan kunnen wij dus niet meer dat mazzeltje benutten.
Nee, dat zoek ik ergens anders in.
Maar ja, precies. En als dat ervoor zou zorgen, dat de premie als geheel een keer een jaartje minder stijgt, ja, dan is dat het gewoon weer waard. Dan krijg je het op een andere manier weer terug. En ja, dan is het wel eerlijk verdeeld.
Ja, ja, ik ben er wel voor die... Wat eerlijker vertellen. Maar goed, ja, ik zag dus deze...
Hoop dan dat het ook daadwerkelijk in de zak het van de juiste mensen terechtkomt, hoor. Dat,
waarschijnlijk niet. Ja, dat, je weet hoe het gaat met geld en dat soort dingen. Het gaat altijd naar de mensen die de slimste zijn en het meeste de capaciteiten hebben. Dat kan zowel intelligentie en geld zijn, de middelen, om ja, ervoor te zorgen dat ze dus zo min mogelijk hoeven te betalen. Dus,
En weet je wel, je neemt ook een voorsprong op andere mensen door bijvoorbeeld de geldvriendin de podcast te luisteren.
Eigenlijk is dat ook oneerlijk. Nee, de hele wereld is
niet luistert. Nee, maar goed, ja, tuurlijk. Het is gewoon niet allemaal... Het is niet altijd eerlijk. Inderdaad, de mensen die het de beste kansen hebben, die krijgen ook nog eens een keer vaak extra kansen.
Ja, ja. Nou, dat denk ik. Ik gooi dat even erin. Gewoon puur voor de prikkel. Ik kan dan niet zeggen dat ik me daardoor beter heb gevoeld na het lezen van het stuk. Voor degene die het niet weten, Marcel Levy was ooit bestuurder van het Amsterdam Medisch Centrum. Heet het nog Amsterdam? Wat heet het nu?
AMC?
AMC, ja, ja. En die zit volgens mij nu in Londen bij King's Hospital als bestuurder. En heeft vrij veel invloed op beleid. En die schopt wel eens tegen scheentjes aan en zo. Doet hij wel goed. Ja. Ik vind het wel interessant dat hij dat zo doet.
Zal zelf ook vrij veel centjes hebben, denk ik.
Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld.
Ja. Maar mooi dat hij zich, en terecht, dat hij dat eens eventjes op een rijtje zet voor ons.
Ja.
En zo had ik hem nog niet gezien, inderdaad.
Leuk, hè? Ja. Althans, nee, leuk is het verkeerde woord. Prikkelend, hè?
Prikkelend.
Ja, en daarmee gaan we ook gewoon lekker afsluiten, Jeroen. Zijn we veel te lang aan het praten. Dus ik wil een oproepje doen aan iedereen. Nou, een oproepje doen we niet te veel mee, want dan zijn we daarmee veel te mee bezig. Maar info@geldvrienden.nl, vriendvandeshow.nl/geldvrienden voor jouw liefde. Zodat wij deze podcast gewoon weer lekker kunnen laten leven. Hartstikke mooi, Jeroen. Bedankt voor alles. En tot een volgende keer.
Yeah, man. Tot de volgende.